proof of work is in de understanding of Bitcoin. En daarin ga je zien dat mensen inderdaad, die op een gegeven moment zich eraan aan toegeven en die studie gaan doen, ja, die gaan natuurlijk steeds beter begrijpen. Maar als je om je heen kijkt in de wereld, 98% van de wereld begrijpt het nog niet.
Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door OuroX. OuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. OuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar ourox.io om meer te weten. Nogmaals, ourox.io. ourox.io.
Goeiedag, welkom terug bij een speciale editie van 21. Dit is de eerste en we zijn vandaag in een beetje een andere setting. Ik ben samen hier met Maya, SF en Limburg en ik ben Diego. Dus welkom terug bij 21. Maar om de setting even voor vandaag te zetten, SF en Limburg zijn hier namens de Noodrunners en ik zou graag willen weten van jullie, dan geef ik het woord aan SF. Kan je even ons vertellen wat de Noodrunners zijn en wat mensen daar kunnen doen of hoe mensen dat moeten zien?
Jazeker. Nou, ik heb niet een hele strakke definitie voor je. Het is een beetje een losvast collectief van Bitcoiners. We zijn relatief streng als het gaat om altcoins en allemaal dat soort dingen. Wij vinden dat gewoon shitcoins, die komen bij ons in de groep niet terug. En als iemand erover begint, dan mogen ze als boete een kraantje opengooien. Dat wil zeggen in de Telegram groep even wat de satoshis gooien, die de rest van de deelnemers vervolgens kan opnemen. Het voornaamste dat denk ik belangrijk is dat iedereen heel erg geadviseerd wordt en ook aangemoedigd wordt om een node te draaien, een Bitcoin node te draaien binnen de Noodrunners zelf. Ik weet niet of Limburg het daar misschien nog wat aan toe te voegen heeft.
Ja, als ik kort goedemiddag allemaal. Dank, mooi om hier te zijn. Ja, de Noodrunners, het is inderdaad een beetje losgeslagen, vrolijke bende, Bitcoiners. En ook echt puur Bitcoiners. We hebben allemaal wel een pad achter de rug. Ook shitcoins met traden, noem het maar op. Maar uiteindelijk kom je toch tot de conclusie dat het eigenlijk Bitcoin only is. En dat Bitcoin gewoon keihard geld is. En dat is echt de moeite waard om ervoor te gaan, om een heleboel redenen. Maar dus Bitcoin only. En ja, de Noodrunners, we zijn ooit eigenlijk via Twitter online, zijn we met elkaar een beetje in contact gekomen. Daar is een meeting uit opgezet, iets meer dan een jaar geleden. En dat was toen zo goed bevallen. Er zijn natuurlijk al vaker meetings, maar er komen vaak inderdaad crypto, Web3, NFT, mensen, noem maar op. Niet de Bitcoin only. En dat zijn gewoon hele andere bijeenkomsten. En dat was wat mij betreft toen de eerste meeting waar alleen Bitcoiners waren. En dan zit je zo meteen op hetzelfde level. Je snapt een paar hele belangrijke dingen. Daar kijk je toch redelijk hetzelfde tegenaan. En van daaruit ja, ontstaan de mooiste gesprekken, ideeën, noem het maar op. En dat was toen zo goed bevallen voor iedereen om eindelijk eens een keer Maxis te ontmoeten, te leren kennen en te spreken. Ja, sindsdien zijn we meetings op blijven zetten. En ik denk dat we elke paar weken, maanden hebben we wel meetings. Intussen zijn we misschien wel tig meetings verder. En er staan weer nieuwe aan te komen. Ja, een mooie groep Bitcoiners in Nederland. Absoluut. En daarbuiten zelfs.
Geweldig. En je haalde daar Nederland aan. Dus ik ben toch wel benieuwd van hoe groot de groep is in Nederland. En ik neem aan dat Noodrunners is ook internationaal, klopt?
Ja, het is vooral eigenlijk Nederlandstalig. En ik moet zeggen dat ik daar in het begin ook, toen ik jullie een beetje, nou, we zijn elkaar nog aan het leren kennen natuurlijk. Maar vanuit Suriname, dat vind ik fantastisch. Want het is natuurlijk ook voor een heel groot stuk gewoon Nederlandstaalgebied. En eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit. Er zitten ook Belgen bij ons in de groep. Er zitten Nederlanders die verspreid over de wereld zitten. Dus op andere plekken wonen. Maar de voertaal is gewoon voornamelijk Nederlands. En wat dat betreft is dat natuurlijk een hele mooie match. Ook met Suriname.
Inderdaad. En ik zie helemaal dat terugzitten. Want alle content dat we nu tegenwoordig zien online is in het Engels. En is een andere connectie hè, als je in je moedertaal een conversatie kan hebben over Bitcoin. En ja. Ik ben benieuwd van hoe SF jouw eerste interactie was met Limburg, heeft daar aangegeven van, hey, verschillende meetings bij gewoon, maar de Bitcoin meeting, de Bitcoin only meeting, was toch wel wat anders. Hoe was dat voor jou als je het vergelijkt met andere meetings dat je had bijgewoond? Like, what is zo anders of zo speciaal aan de Bitcoin only groep?
Wat mijn ervaring is, is dat ik zag op Twitter Limburgert en Brinkie met elkaar praten over een meetup in 2021 volgens mij. En ik heb toen impulsief heb ik mij aangesloten en gezegd van hey, ik kom misschien ook op dagen. Maar ik was eerlijk gezegd wel nog een beetje aan het twijfelen. Van moet ik dat nou wel doen? Is dat nou wel verstandig? Je kent die mensen helemaal niet. Moet je daar wel je kop laten zien? Toen heb ik een vriend van mij, Einzi, die heb ik een briefje gestuurd. Ik zeg van, hey, dat is bij jou in de stad. Heb je niet zin om met mij mee te gaan? Want eigenlijk heb ik een beetje de staart tussen mijn benen. Ik weet niet of ik wel wil. Ja. Hij had een beetje hetzelfde probleem. Een beetje diezelfde gedachtes van, is het dan wel zo slim? Nou ja, met z'n tweeën hebben we besloten om te gaan. En dat was zo'n verademing. Want opeens kun je een gesprek voeren over een onderwerp waar je al een hele tijd mee bezig bent. En het is toch anders dan elkaar online spreken. Je kan iemands gezicht aflezen. Hè? Je hebt een stuk meer lichamelijke taal erbij ook. Het is niet alleen maar schriftelijk. En het was een geweldige ervaring. En het was superleuk. We zaten daar toen met een man of, ja, wat zal het zijn, de eerste keer 10. Niet heel veel meer of minder.
Nee joh, man of 20.
Toch wel, ja. Kijk maar.
Ja, tegen de 20 aan.
Het lukt natuurlijk ook, dan druppelt er weer wat binnen en dan gaat er weer wat. Ondertussen zitten er nu in de Telegram-groep, zeg, 175 personen. Niet iedereen is even actief, maar er wordt genoeg georganiseerd. En er zijn genoeg kaarttrekkers en dat wisselt zich ook een beetje af. En de projectjes die tussendoor voorbij komen zijn leuk, want iedereen is bezig met de technologie. Mensen helpen elkaar als er eens een keer een website gemaakt moet worden. Of iemand is bezig met zijn nood op te zetten. Of een betaalkaartje te maken. Een NFC-kaartje waarmee je over het Lightning-netwerk kan betalen bij een betaalpunt. Draadloos. Over je eigen nood, over toch. Allemaal, dus zonder enige tussenpersoon. Ja, en dat is heel mooi. Samen bouw je als het ware eigenlijk aan de toekomst die je voor je ziet. Als je extrapoleert wat Bitcoin mogelijk maakt.
Ik denk voor onze luisteraars is het ook wel leuk om te weten wat een node eigenlijk is. En waarom jullie ze willen overtuigen om een node te draaien.
Goeie vraag.
Ja, vraag van mijn kant.
Ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom dat je een node zou willen draaien. Ik denk dat die redenen ook meteen duidelijk maken wat een node nu eigenlijk is en wat het doet. Eerst heel even kort, wat is nou een node? In het geval van Bitcoin hebben we het dan over een volledig validerende node. Dat wil zeggen dat als je die software installeert, dat kan zijn op een oude laptop, op je computer, die hoeft niet altijd aan te staan, maar als node-runners hebben wij het meestal met z'n allen een klein Raspberry Pi bordje of iets dergelijks thuis draaien. Die staat 24 uur per dag gewoon Bitcoin te draaien. En wat dat ding doet, is die download op het moment dat je daar net mee begint, download die de hele transactiegeschiedenis. Dus het hele kasboek dat Bitcoin is, wordt gedownload. En vanaf blok 1 is niet helemaal correct volgens mij tegenwoordig, maar zo goed als volledig gevalideerd. Dus jouw node die gaat zonder anderen te vertrouwen als het ware kijken of die geschiedenis die je downloadt wel klopt. Kloppen alle transacties die in het verleden wel gemaakt zijn? En bouwen de nieuwe blokken voort op de juiste geschiedenis? En dat is het mooie van Bitcoin, dat je daar dus geen derde partij voor nodig hebt. Ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom dat je een node zou willen draaien. Als je geen nooit zelf draait, dan vertrouw je eigenlijk op de informatie die je van de buitenwereld krijgt voorgeschoteld. Terwijl als je het zelf doet en je weet dat je nooit alles volledig gevalideerd heeft, hoef je niemand meer te vertrouwen. Dit schenkt je ook extra privacy. Op het moment dat jij Bitcoin verstuurt of ontvangt, dan gaat dat via jouw eigen hardware en software, waardoor je dus niet naar iemand anders een server of iemand anders een nooit hoeft te versturen, die deze informatie misschien wel logt of bijhoudt. En jouw IP-adres doet eerder, maar dat soort dingen. Dus daar komt een stukje privacy bij kijken, dat is reden 1. Een tweede reden is dat je dus zelf, zodra je iets ontvangt en verstuurt, dan weet je zeker dat je echt met Bitcoin te maken hebt. Er is zoiets, dat noemt men een simple attack. De kans dat jou overkomt met je mobiele wallet is nihil. Dat is best wel klein. Maar als hardcore Bitcoiners denk ik dat de meeste mensen toch zelf alles willen draaien, zodat ze ook zeker kunnen weten dat dat uitgesloten is. En dat is een simple attack is dat jouw software, jouw wallet bijvoorbeeld, verbinding maakt met aanvallers. Alleen maar servers die jou de verkeerde informatie voorschotelen, waardoor je opgelicht zou kunnen worden, als het ware. Nou, die kans is super klein, maar wil je die helemaal uitsluiten, dan is dit de oplossing. Ik heb trouwens nog nooit gehoord of er ooit een succesvolle simple attack geweest is. Ik weet niet of jij daar wat meer van weet, Limburgert.
Ja, dat is een goeie. Specifiek van dat zou ik niet weten. Nee. Maar we gaan inderdaad ook wel... Ja, er valt zoveel over te vertellen. Ik zou er wel even aanhaken als ik dan denk van, ja, wat is nou belangrijk? Laten we eerst het runnen van een node. Het is op een gegeven moment ook een logische stap in het... hoe verder je jezelf ontwikkelt als Bitcoiner. Kijk, uiteindelijk, iedereen heeft zijn pad. En vaak is het een heel pad wat ertoe leidt, wat natuurlijk uiteindelijk Bitcoiners maakt. En ik denk dat heel veel op een gegeven moment, als ze dan in ieder geval snappen dat het om Bitcoin gaat, dan beginnen ze natuurlijk met een voorraadje aan te leggen, stacking sets, hoddelen. En het is een lastig zat om over jarenlang dat inderdaad goed te hoddelen allemaal. Maar op een gegeven moment ga je steeds verder. En op een gegeven moment hoort dat natuurlijk, kijk, voor beginners, die kunnen gewoon in het begin, als het ook niet om heel veel vermogen gaat of wat dan ook, gewoon starten met een wallet op een mobiele telefoon. Zorg dat je ergens wat kan kopen. Maar op een gegeven moment wordt dat toch wat te veel, dat je denkt van, dat is niet veilig, niet slim, niet handig, om dat op een mobiele telefoon te gaan bewaren. Vervolgens moet je gaan nadenken over een hardware wallet. Ja?
Limburg, voor verduidelijking. SS sprak net over node runners en je download dan de hele blockchain. Is er een node hetzelfde als een miner? Of heb ik dat even in de war?
Dat is niet hetzelfde inderdaad. Nee.
Ja, als je het onderscheid daarvan even kan maken, het verschil.
Ja, miners is natuurlijk weer echt een vak apart. De miners die zetten elektriciteit, energie om daadwerkelijk de transacties in het Bitcoin-netwerk te mogen verwerken. En als beloning krijgen ze daar Bitcoin voor. En zij zorgen dus voor dat er steeds een nieuw blok aan de blockchain bevestigd wordt met daarin alle laatste transacties. Die miners vullen wat dat betreft een hele belangrijke rol. Ze beveiligen het netwerk, ze zorgen dat die transacties verwerkt worden. Daar kan je ook heel erg de diepte in. Maar de Bitcoin nodes die wij draaien, die verifiëren eigenlijk alles. Je weet, bij Bitcoiners is het don't trust, verify. En die kom je op een gegeven moment als Bitcoin, dan kom je die spreuk zeker vaker tegen. En dat is een beetje wat Art Design net ook aan vertellen was, of SF. Het belang van die node, en dat is het mooie. Stel je voor de centrale bank, dan heb je één node die het geld verifieert. Dat is de centrale bank.
Bij als Bitcoin, het hebben over dollars en euro's, inderdaad. Dan heb je dus maar één centrale partij die het beheert.
Ja, en bij Bitcoin heb je dus duizenden mensen. Dat zijn meer als 12.000 of 14.000 nodes die bekend zijn. Die op ClearNet, op het internet te vindbaar zijn. Maar er zijn er nog tig meer, we weten niet hoeveel, die via Tor het zelf doen. En dat betekent letterlijk dat Bitcoin op duizenden plekken ter wereld draait. En dat maakt het praktisch onverwoestbaar. Er is niet één locatie waar alles zich centraal verenigd, waar je dus eventueel, stel je zou het willen aanpakken, zou je die locatie kunnen aanpakken. Doordat het wereldwijd draait, is het een te groot netwerk. Het is het grootste computernetwerk na het internet.
Ja, het is immens. Heel robuust op deze manier.
Ja.
En wat ik graag nog even wil toevoegen, als het mag, Limburgert. Er is inderdaad op dit moment, zijn miners en nodes als het ware gescheiden dingen. In het verleden was het niet zo heel erg in het begin van Bitcoin, was een node ook een miner. Toen was het netwerk nog zo klein dat het rendabel was om met een gewone laptop of met je oude computer op de CPU te minen en daarmee blokken toe te voegen aan het kasboek, als het ware, nieuwe pagina's aan het kasboek toe te voegen en daarmee wat Bitcoin te verdienen. Tegenwoordig gaat dat niet meer. Tegenwoordig heb je speciale hardware nodig, zogenaamde ASICs, om dat te bewerkstelligen. En daarmee wordt, ja, ik heb hier een S9, oude S9 op mijn bureau staan, een Antminer, en die doet ongeveer 10 tera hash per seconde. Dus dat is, wat is dat? Een miljoen hashes per seconde.
Dank voor die verduidelijking, want zo begreep ik het ook, dat die miners verifieerden, right? Dat ze eigenlijk ook de noodfunctie vervulden. Dus vandaar dat mijn vraag even kwam, zijn ze nou gescheiden geworden? En hoe verifiëren nodes als de miner dan eigenlijk de work doet, right? De elektriciteit gebruikt om de proof of work te doen, om die blokken te genereren?
Goeie vraag. Dat
was mijn vraag.
Goeie vraag. Ja, een miner die kijkt als het ware, oké, wat voor transacties, hoeveel transacties staan er klaar om te worden opgenomen in het volgende blok? En die zal, als het een rationele miner is, zal hij de transacties kiezen waar hij het meeste aan verdient. En die zal hij dan proberen samen te vatten als het ware, door een hashfunctie te gooien. En dan op de volgende, in het volgende blok, het vorige blok, samenvatten en dat in het volgende blok bovenaan in dat blok in die header zetten, als het ware. En die samenvatting die moet een bepaalde voorwaarde voldoen. Die uitkomst van die hashfunctie, dat is in principe gewoon een getal van 256 nulletjes en eentjes. En dat is een enorm groot getal. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen dat getal een bepaalde voorwaarde moet doen. Bijvoorbeeld, het moet kleiner zijn dan een bepaalde orde van grootte. Dus in het begin was Satoshi de enige miner met zijn computer. En je kan je voorstellen dat er dan opeens, als er een tweede persoon bij komt die gaat minen, dan wordt de computerkracht van het netwerk verdubbeld. En de kans dat het volgende blok gevonden wordt, omdat dat enigszins gewoon gokken is en proberen om een hash te krijgen die voldoet aan die consensusvoorwaarden, dat duurt gemiddeld 10 minuten. Maar als de computerkracht verdubbelt, duurt het opeens nog maar 5 minuten. Dus wat heeft Satoshi Nakamoto slim bedacht? De zogenaamde difficulty adjustment. Dat op het moment dat de computerkracht in het netwerk toeneemt, dan wordt na 2016 blokken, als ik me niet vergis, wordt de moeilijkheid van die hashfunctie zo aangepast dat de tijd tussen blokken gemiddeld weer 10 minuten is. Soms is het een paar seconden, soms moet je een uur wachten, maar gemiddeld, na verloop van tijd, is het altijd 10 minuten. Nu, stel Bitcoin crasht en de prijs die stort in elkaar en morgen is het nog maar 5000 euro per bitcoin, dan zullen heel veel miners de elektriciteit niet meer kunnen betalen. Dan vallen die weg uit het netwerk omdat het niet rendabel is om met dure stroom die bitcoins te proberen te bemachtigen. Op dat moment zal na weer 2016 blokken het netwerk, elke miner afzonderlijk en elke node apart zonder een derde partij te hoeven vertrouwen, gewoon kijken naar oké, hoe lang heeft het gemiddeld geduurd de afgelopen 2016 blokken voordat een blok binnenkwam? Stel dat dat 20 minuten is, dan zal die moeilijkheidsgraad, die difficulty adjustment weer plaatsvinden, waardoor het weer gemiddeld 10 minuten is. En dat maakt dat Bitcoin ook zo inelastisch is als maar kan. Stel je voor dat je wilt met goud, als goud morgen twee keer zo duur wordt, dan kun je je voorstellen dat goud wat duur is om uit de grond te halen, wat moeilijk te minen is, opeens rendabel wordt om wel uit de grond te halen. Bij Bitcoin, daar heb je 2016 blokken, heb je misschien profijt, maar daarna komt die difficulty adjustment en die zorgt er gewoon voor dat het minen van Bitcoin gewoon weer teruggaat naar een blok elke 10 minuten. dat maakt het netwerk zeer robuust en dat maakt het ook zeer voorspelbaar. Als we willen proberen te extrapoleren hoe het in de toekomst eruit gaat zien. We weten hierdoor dat ongeveer in het jaar 2140 het laatste beetje Bitcoin gemined zal worden. En daar valt weinig aan te veranderen op dit moment, vanwege die beroemde difficulty adjustment. En voordat we hierop verder gaan, waar ik graag nog even op terug wil komen dadelijk, is de redenen om een node te draaien. Want ik had volgens mij twee redenen genoemd. Namelijk een stukje privacy en een stukje vertrouwen minimalisering. Dus dat je niemand hoeft te vertrouwen behalve je eigen software en hardware. Dus er zijn er nog vier belangrijke redenen die ik graag even wil aanstippen. Maar goed.
Oké, ik heb eigenlijk nog een aanvullende, of twee aanvullende vragen eigenlijk. Eén, dus je hebt validating nodes, mining nodes, lightning nodes, Bitcoin core nodes. En allemaal vervullen natuurlijk een rol in het netwerk. Maar ik, je gaf aan dat het bijvoorbeeld niet meer rendabel is om op een PC te minen. Maar mijn PC mine nog steeds, eerlijk gezegd. En over time, weet je, toen ik het minde op dat moment, was het niet veel waard. Maar nu is het wel bijvoorbeeld een $2000 of zo bij elkaar. En ik laat het gewoon door minen. Dus het is misschien niet zo rendabel natuurlijk als een ASIC, maar wel
leuk om te... Excuseer. Waar mine je dan mee? Ben je aan cloud minen of heb je een miner?
Nee, ik heb wel een CPU, gewoon zeg maar een nice hash op mijn PC gewoon aan. Hoor.
Oh, je mined shitcoins en die ruil je om voor Bitcoin?
Nee, alleen Bitcoin. Je kan selecteren ook wat je mined, zeg maar. Op NiceHash.
Het is voor mij lang geleden dat ik een keer met NiceHash gespeeld heb.
Ja.
Toen zat ik in 2017 nog in mijn shitcoin fase. Voor zover ik weet was het toen alleen enigszins rendabel om shitcoins te minen en die door NiceHash meteen te laten omruilen voor Bitcoin op het moment dat het voldoende was om te verkopen. Maar ik kan me vergissen.
Is volgens mij niet echt super profitable, maar ik bedoel, je krijgt er wel een klein beetje, zeg maar, uit. En ik denk dat ik het volgens mij, god, het was jaren geleden dat ik het aandeed voor het eerst. En nu zit, zeg maar, wat op mijn wallet is van toen, is nu wel veel meer waard natuurlijk, vergeleken met wat het toen waard is. Dus ja, ik weet niet, ik laat die, zeg maar, toch gewoon nog wel aanstaan.
Ja, lekker laten lopen, maar ik denk wel dat het even een tussenstap is tot het daadwerkelijke Bitcoin minen. Want ik zit even snel te kijken op de site van NiceHash. En als het goed is, NiceHash verhuurt dan hashpower aan de pool. Ik weet niet hoe dit specifiek werkt. Dan zou ik daar echt een keer echt wat dieper in moeten duiken. Maar normaal gesproken kan je dus Bitcoin alleen maar minen met ASICs. En je kan het, dat NiceHash een mooie tussenvorm gevonden heeft, waardoor jij... denk ik, rekenkracht levert en die wordt verhuurd en daar betaalt iemand voor. Ik weet niet precies hoe het werkt. En je wordt beloond in Bitcoin. Het is niet hetzelfde als dat jij daadwerkelijk Bitcoin aan het minen bent. Ik denk dat daar wel een verschil tussen zit, want dat zou alleen met ASICs kunnen.
Ja, nee, ik heb hier wel, zeg maar, 20 S9's gedraaid.
Nice.
Ja, maar dat werd op een gegeven moment echt veel te luid ook gewoon. Maar het... 2017. En ik had ze toen rechtstreeks bij Bitmain gekocht. Dat is ook iets waar ik een vraag over heb eigenlijk. De prijs van miners. Want ik kocht, zeg maar, de eerste keer was het natuurlijk, ik denk 1800, 1900 of zoiets. De tweede keer toen ik kocht was het de helft van de prijs. Heb ik direct in 1x50 gekocht. Een deel naar Venezuela gestuurd en een deel hier gedraaid. Maar ja, ik vond het raar dat het één, zo snel, binnen zo'n korte tijd zoveel afgeprijsd kon worden. En twee, ik heb 2018, zeg het, tot 2021 zo met ze gemined. Hier door stroomschommelingen raakten ze snel beschadigd en reparaties is moeilijk van hieruit. Maar ja, ik weet niet, moet je eigenlijk voor om als je als hobbyist gewoon eigenlijk on the side mind. Moet ik daar echt om de haverklap een 3 tot 6k uitgeven voor zo'n machine?
Nou, mine is lastig. Miners die zitten echt altijd tegen het randje van wat winstgevend is en niet aan. En dat heeft met een paar dingen te maken. Het hangt heel erg af van wanneer je je miners koopt, wat voor generatie miners dat het is, hoe efficiënt zo'n ding is, wat de stroomkosten zijn op jouw locatie. En dat speelt allemaal samen. En als je het koopt terwijl er een bull market bezig is en iedereen wil minen, dan zijn de prijzen van die dingen enorm hoog. Op het moment dat de markt instort en heel veel miners moeten die ASICs, het staat trouwens voor Application Specific Integrated Circuit, dus dat is geen general purpose computer, maar eentje specifiek in dit geval voor Bitcoin minen. Als de prijs van Bitcoin daalt en de elektriciteit wordt te duur, heel veel miners moeten die dingen uit het stopcontact halen. Dan komt er dus heel veel aanbod op de markt, terwijl er weinig vraag is, omdat de prijs net gekelderd is. En dan zullen die dingen steeds goedkoper worden. Dus daarom schommelen die prijzen enorm. En daarom is het ook heel moeilijk om dit rendabel te doen. En de enige manier waarop je het als, als hobbyist... Kijk, ik heb hier een S9 staan omdat ik het mooi vind om bij te dragen in het netwerk. Het levert mij niets op. De stroom is duurder dan dat ik er satoshis voor terugkrijg. Maar het gevoel om deel te kunnen nemen volledig nu aan deze de meest vreedzame revolutie die de wereld nog tot nu toe ooit gezien heeft, is me heel veel waard. Dus ik weet niet of dat je vraag een beetje beantwoordt.
Ja, ik zou toch ook even op Maya willen antwoorden. Van, ik heb toen de tijd ook gemined, 2017-18, en die ASIC miners zijn, zoals ik het heb begrepen, zijn eigenlijk geoptimaliseerd om Bitcoin te kunnen minen. Je zou back in the day 2009-2010 gewoon met een anything that computing power heeft kunnen minen, als ik het goed heb begrepen. Je normale PC CPU nu doet dat niets meer. Dus nu heb je specifiek ASIC miners nodig. Maar om terug te komen op de prijs van waarom het is gedaald. Computing power verdubbeld om de zoveel jaren. Ik ben die law vergeten, maar de prijs en computing power is invers gecorreleerd. En dat betekent dat over tijd er nieuwe miners op de markt komen, zo ook met graphicskaarten. Nu had je 2007 had je de 10 series, nu heb je al de 4000 series. Dus als je een gamer was toen, in die bull market, je kan geen videokaart vinden en ik ben ook een gamer, dus om een nieuwe videokaart te kopen was ook een hel. En op een gegeven moment als er een nieuwe ASIC of videokaart op de markt komt, het jaar daarop wil men sowieso de oude kaarten kwijt en dat gaat dan onder de marktwaarde, dus die verliest eigenlijk snel marktwaarde. Dus hardware, eigenlijk ja. Any hardware verliest snel marktwaarde.
Nee, maar kijk, ik heb bijvoorbeeld ook toenertijd want ik draai 2 9800 GTX Sly. Maar dus je hebt ongeveer hetzelfde in videogaming. Elk jaar, ongeveer elke 2 jaar, komt er een nieuwe uit, toch een nieuwe kaart.
Klopt.
Maar in dit geval, ik kocht S9, dus rechtstreeks van Bitmain. En letterlijk misschien 2 weken daarna wilde ik meer kopen. En ik kreeg toen een discountcode of een couponcode. En toen waren ze ineens substantieel minder. Of de prijs was substantieel minder. Dus dat vond ik een beetje jammer natuurlijk. Want de mensen die zeg maar full prijs dan betaalden. En ook ik zelf die dan full prijs hebben betaald. Dat was een beetje minder. En het was niet in een periode zeg maar waar de hash rate omlaag ging of mensen of er nieuw, weet je dat er een nieuwe miner net uit was. En trouwens die law waar je het over had is met Kelvin's law, toch?
Moore's law. De wet van Moore.
Moore's law, ja. Met Kelvin's.
Volgens mij is hij vorige week overleden. Deze week was dat. Ja. De man Moore's die dat toen voorspelde. Het verdubbelen van computerkracht elke 18 maanden en het halveren van de prijzen ongeveer.
Ook iets anders wat je, waar je het over had. SHA 256, right? Wat is het? Wat is het voordeel van dat tegenover bijvoorbeeld andere algoritmes zoals Script?
Nou ja, Satoshi had een aantal dingen kunnen kiezen. SHA 256 staat voor Secure Hashing Algorithm 256. Die 256 staat gewoon voor de hoeveelheid bits, waar tot de hoeveelheid informatie dat van arbitraire grootte kan zijn, naar wordt gereduceerd. En het is in principe een bewezen algoritme om een, stel om even kort te omschrijven wat zo'n hashfunctie nou eigenlijk doet. Je kan daar stukjes data in gooien. Stel je pakt een boek uit de bibliotheek, het woordenboek. Je pakt het woordenboek en je hebt dat digitaal en je gooit het door zo'n hashfunctie. Dan zal die formule, die zal daar van alles mee doen. En aan de andere kant komt daar een string code uit, of een getal uit als het ware, dat bestaat uit 256 nulletjes en eentjes. En er zijn een aantal dingen waaraan, een aantal eigenschappen die dat getal heeft, namelijk de uitkomst is altijd uniek en afhankelijk van de input. Dat wil zeggen dat als jij daar het woordenboek doorheen gooit, dan komt daar een bepaald getal uit. Verander jij één lettertje in dat woordenboek ergens en je gooit het er dan doorheen, dan komt er een compleet ander getal uit, wat uniek is voor de verandering die je gemaakt hebt. Verander je het lettertje weer terug, komt daar het eerste getal uit wat je in het begin had voordat je dat lettertje deed veranderen uit. Nu, wat is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is, nog een tweede belangrijke eigenschap voordat ik ga spreken over de gevolgen, is dat die uitkomst, je kan niet terug van de uitkomst terug naar wat de input was. Als je wil controleren of de input inderdaad die uitkomst geeft, dan moet je dat opnieuw erdoorheen gooien. Het voordeel daarvan is dat stel ik mine een blok thuis, en ik doe dus in principe het vorige blok, het laatste blok, samenvatten, als het ware, door die hashfunctie te gooien. Het getal wat eruit komt, ik kan niet vanuit dat getal terug naar het vorige blok, maar ik kan wel opnieuw het vorige blok erdoorheen gooien om te zien of dat getal wel klopt. Dus iedereen die kan heel goedkoop thuis verifiëren of inderdaad een miner correct het nieuwe blok bovenop de oude ketting heeft gegooid. Maar het is heel moeilijk omdat het 10 minuten werk kost gemiddeld om zo'n hashfunctie te produceren. Daarom noemen we het ook proof of work. Is het heel moeilijk om te voetelen, om vals te spelen. Je kan dus niet bijvoorbeeld zeggen van, ik koop van jou een fiets, en die fiets die kostte 1 bitcoin, het is een geweldige fiets. ik betaal jou die bitcoin, en dan na een aantal blokken, als die transactie een paar blokken diep zit, kan ik niet zomaar teruggaan en proberen de geschiedenis te veranderen. Want dat kost voor elk blok dat die diep zit, gemiddeld 10 minuten werk om dat te veranderen. Ja, met één miner tegenover het hele Bitcoin-netwerk maak je sowieso al geen kans. De eigenschappen van zijn hashfunctie en hoe dat dus samenspeelt met hoe blokken aan het Bitcoin-netwerk worden toegevoegd, geeft als gevolg dat je hele sterke veiligheidsgaranties hebt en hele sterke garanties hebt dat niemand zomaar de geschiedenis kan veranderen. Daarom is Bitcoin wat mij betreft het meest veilige en robuuste netwerk, financiële netwerk dat we wereldwijd hebben. En wij als noodrunners, wat wij vervolgens doen, is dat stel nou zo'n miner die wil toch proberen vals te spelen. En die gaat proberen om die transactie waarbij voor 1 bitcoin een fiets is gekocht, te veranderen. Stel nou, hij heeft niet genoeg rekenkracht om dat daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen. Maar hij besluit gewoon om het volgende blok of een paar blokken terug te gaan, de geschiedenis te veranderen, en hij duwt die geschiedenis naar het netwerk. Nou, wat je dan krijgt, is dat die hashfunctie die eruit komt, niet klopt met wat het eigenlijk is. En mijn node, zodra de eerste node in het netwerk die valse informatie krijgt, dan hoeft die node maar te valideren of dat klopt door de vorige blokken ook te hashen en te kijken of die uitkomsten kloppen. En dan zie je meteen dat het niet werkt. En dan zal het de eerste node die valse informatie tegenkomt, die afstoten. En dus niet verder propageren naar de rest van het netwerk. Dus dat is een beetje duidelijk. Ik denk dat ik het vast zeker beknopter zou kunnen uitleggen. Maar
dus als ik je goed heb begrepen, de hash-functie waarom er voor de hash is gekozen, het moment dat er een nieuwe blok is, is er elke keer een unieke hash. En mocht het zijn dat een nieuwe miner of node iets probeerde te veranderen, 1 blok, 2 blok, 3 blokken ervoor, zou dat niet kunnen, omdat dat een totaal andere hash gaat genereren. Precies. En daarvoor zijn die nodes er om dat nogmaals te verifiëren. Klopt?
Inderdaad. En omdat deze hashfuncties vanaf dag 1 erin zitten, dus het allereerste blok werd gehashed en die hash werd in het tweede blok gezet. Vervolgens werd dat hele tweede blok ook gehashed en in het derde blok gezet. Dus in die hash van het derde blok zit als het ware ook die hash van het tweede blok. En de hash van het eerste blok verstopt, zou je kunnen zeggen. En dan, als je ergens probeert te veranderen aan de geschiedenis, dan zou je dus al die hashfuncties moeten veranderen aan alle blokken die erna komen. En als je dat is niet te doen omdat dankzij proof of work, wat dus niet te verwarren is met proof of stake. Ja, maar als je bijvoorbeeld een proof of stake netwerk hebt, dan zitten daar geen kosten aan verbonden. Als jij alternatieve informatie wil pushen naar het netwerk, dan houdt niemand jou tegen, want het kost geen werk om die informatie legitiem te maken. En daarom is proof of work zo belangrijk. En dat is een van de redenen waarom dat wij als noodrunners en als bitcoiners uiteindelijk erachter komen dat heel veel van die zogenaamde voordelen van allemaal altcoins die zeggen, ja, maar wij hebben proof of stake en dat is beter voor het milieu en weet ik veel wat niet allemaal. Dat kunnen wel allemaal mooie verhaaltjes zijn. En dat in eerste instantie denk je van, oh ja, dat is op zich wel logisch, hè? Waarom zou je dat niet willen? Maar wat ze er niet bij vertellen is wat voor trade-offs dat er gemaakt moeten worden om die zogenaamde voordelen aan te kunnen bieden. En dan blijkt dat die voordelen helemaal geen voordelen zijn. Alleen dat is niet meteen evident als je er voor het eerst naar kijkt.
Nee, inderdaad. Die security speelt een heel belangrijke rol. Heb ik toch een laatste vraag voor Limburg, voordat we afsluiten. SF heeft daar net aangehaald. Ja, hij doet mee aan die verificatie. Zijn nood, het is in principe niet rendabel om het te doen, maar hij doet mee aan de revolutie. De miners zijn er, ze worden geïncentivized om te minen, de proof of work, omdat ze beloond worden door die blokken te verifiëren en genereren en eigenlijk een nieuwe blok op de blockchain te zetten en daarvoor word je beloond. En dan, we hebben ook gesproken over de difficulty adjustment. Wat voor andere incentives zouden specifiek de node runners, de nodes wat jullie draaien, hebben om een node te willen draaien, los van de meedoen aan de revolutie en eigenlijk niet per se beloond worden, zoals de miners dat doen?
Ja, ik denk dat een heleboel ook gewoon gedreven worden, dat ze willen leren hoe het netwerk werkt, hoe transactie werkt, hoe ze de mempool in elkaar, alles wat erbij gaat, komt kijken. Dus dat is ook gewoon een grote motivatie, het steeds verder willen leren over Bitcoin. En ik moet nog even zeggen, want de vraag van Maya net over SHA 256 was natuurlijk volgens mij ook een beetje waarom Satoshi daarvoor gekozen heeft, als ik het goed begreep. Toch?
Ja.
Ja, ik, zijn motivatie weet ik echt helemaal niet waar hij daarvoor kiest, maar ik kan me voorstellen dat op dat moment sowieso de meest logische keuze was. Ik weet wel dat hij gezegd heeft dat de versleuteling van SHA 256 voor decades vol moet houden, omdat het is gewoon heel sterk en dat gaat het decades volhouden. Zoiets heeft hij wel gezegd. En hij heeft daar ook over nagedacht, want hij in diezelfde quote geeft hij ook nog aan. En mocht het dan op een of andere manier, dat SHA 256 completely broken, noemt hij daar. Als het echt een keer helemaal kapot gaat, dan kun je tegen die tijd kun je altijd switchen. Want dan zul je eventueel, je zult moeten gaan forken. Maar als de community daar overeenstemming over bereikt op dat moment, hoeft dat ook geen ramp te zijn. Dus hij heeft echt over tientallen jaren verder gedacht. En mocht dat dan een keer misgaan, kan je inderdaad softwarematig wat gewoon oplossen.
Moet het een keer quantum resistent worden, dan
staat ja.
met een fork, soft of hard fork, even de twee, wat te bewerkstelligen. Ik denk dat één belangrijke reden is voor 256. Oh, sorry, ga je gang.
Sorry. Ja, het belang van het runnen van een node ook. Het is vooral met Bitcoin ook mogelijk. Kijk, die node hoeft niet veel te kosten. Een oude tweedehands laptop is voldoende. Een Raspberry Pi, alhoewel die de afgelopen tijd ook enorm veel duurder zijn geworden, zoals alles. Toch is dat voor een hele grote groep mensen overal op de wereld goed bereikbaar. En dat betekent dat je dus niet alleen in het Westen hoeft te wonen met een kapitaal of een vermogen of een salaris wat bij het Westen hoort. Nee, ook in derde wereldland kan men een goedkope node draaien en kan men actief deelnemen en onderdeel zijn van dat grote netwerk. Als je kijkt bijvoorbeeld bij Ethereum, dan zou je, ik geloof dat ze daar 32 Ethereum moeten steken en dan kunnen ze op die manier daar aan dat netwerk deelnemen. Nou, 32 Ethereum, sorry, dat kan het gros van de wereld echt niet betalen. Dus hoe is dat, hoe kan dat ooit geld voor alle mensen zijn? Bitcoin heb je om deel te nemen uiteindelijk alleen maar een internetverbinding nodig. Met een oude Android-telefoon kom je er ook al, dan kan je een wallet downloaden, kun je deelnemen. Maar wil je zelfs een stap verder gaan en een nood runnen, dan is dat eigenlijk ook voor de grootste groep mensen ter wereld goed mogelijk. En dat houdt Bitcoin gedecentraliseerd wereldwijd toegankelijk voor iedereen, zal nooit iemand uitsluiten. Ja, dat zijn allemaal dingen die daar aan bijdragen.
Ja, en Bitcoin is zo ontworpen dat het op zo'n manier gebouwd wordt en verbeterd en geüpgrade wordt, dat kasboek en die software in principe nooit sneller kan groeien dan dat de snelheid van het internet of de grootte van je opslag van je harde schijf kan groeien. En dit garandeert dat over 100 jaar, als die blockchain 10 keer zo groot is als nu, 10 keer zo zwaar is, wat is het nu, zeg je iets minder 500 gigabyte of zo. Stel dat het dan 5 gigabyte is over 100 jaar. Nou ja, omdat de technologie ook niet stilstaat, zal dan tegen die tijd iemand die niet heel rijk is, nog steeds relatief makkelijk en goedkoop zelf kunnen deelnemen aan het netwerk en ervoor kunnen kiezen om alles vanaf blok 1 zelf te verifiëren. Iets dat bij heel veel andere projecten gewoonweg niet mogelijk is.
Heb ik goed begrepen dat de hele chain, Bitcoin blockchain, nu 500 GB is?
En zo ongeveer, volgens mij een beetje meer. Ja, misschien een beetje minder.
Kan ik me voorstellen dat dat op een gegeven moment heel groot wordt. En ja, de space dat je moet hebben om dat steeds te downloaden. Natuurlijk ontwikkelt de technologie, internetheden worden sneller om data te kunnen downloaden en versturen. Maar ja, we kunnen alleen hopen dat de technologie mensen oplossingen voor vinden. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Toch even één punt waarop ik wil afsluiten. Limburg is echt. Die Raspberry Pi's worden duurder. Nee, die Raspberry Pi's zijn niet duurder geworden. Het geld dat je verdient is gewoon minder waard geworden.
Correct.
Helemaal mee eens. Ik heb steeds meer euro's nodig voor dezelfde Raspberry Pi, oftewel die euro wordt minder waard. Je hebt 100% gelijk.
En aan de andere kant heb je steeds minder Bitcoin nodig om diezelfde Raspberry Pi te kopen.
Yep. Absoluut. Kijk, zo moet dat. Ja, daar had ik naar jullie toe ook nog een vraag. Want ik zag een mooie poster langskomen over Connect the World. En volgens mij is het een meeting in Suriname aan te komen.
Ja, klopt.
Ja, Maya, close us off with that, ja.
Ja,
ik weet niet of dat... Ja, ga je gang. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ziet er goed uit.
Ja, dus we werken samen met Connect the World. We hebben Connect the World Suriname om hier ook Lightning te promoten en de Bitcoin community in Suriname te promoten. Of ja, te vergroten, zeg maar. Educatie over Bitcoin. Over Bitcoin. Dus je leert meer over Bitcoin. Je leert meer over Lightning. Je leert meer over hoe die wallets werken en hoe dat gebruiken. En hoe je dat als betaalmiddel kan accepteren bij je bedrijf. Dus dat gaan we allemaal gezellig bespreken. Op 21 april hebben we onze eerste meetup. En natuurlijk ook om een reden 21 april.
Heel mooi.
Ja,
mooie datum. Ik kijk er ook naar uit. Maar guys, ik wil jullie helemaal bedanken voor vandaag. Het was eigenlijk wat inzicht, vooral voor de notes, wat verduidelijking. Ik denk dat we zeker een vervolg hierop moeten doen. Want er zijn een paar zaken aangehaald waar je denkt van, dit moeten we verder bespreken. En dat komt zeker.
Ik denk ook voor de mensen die luisteren, als je dit allemaal voor de eerste keer hoort, dan is dat... niet per se meteen de eerste keer duidelijk. Het kostte mij ook wat tijd en een aantal keer opnieuw lezen. Hoe zat het nou ook weer? En wat betekent dat dan? En hoe werkt het nou precies voordat de spreekwoordelijke Satoshi viel, voordat het kwartje viel?
Ja, en in dat context, het is gepast met Bitcoin. It requires work, proof of work. Dus je moet het een paar keer doorheen gaan om het te kunnen begrijpen. Dus dat is dan ook jouw beloning. Maar ik wil je bedanken. Dit was een speciale aflevering van 21. En Limburg, close us off. En dan zien we jullie bij de volgende keer. Ga je gang, Limburg.
Ja, ik wou als eerste zeggen dat we Bitcoin heel ingewikkeld kunnen maken. Maar in de kern is Bitcoin eigenlijk uitermate simpel. Download de wallet en je bent klaar om Bitcoin te ontvangen en te versturen. En moeilijker moeten we het niet maken. Dit is de instap voor iedereen ter wereld. En dat is echt simpel. En vervolgens kunnen we het zo moeilijk maken als dat we willen. Dan kun je heel erg de diepte in. En inderdaad, wat net al gezegd wordt door Diego, maar ook door SF. Put in the work. The proof of work. The proof of work is in the understanding of Bitcoin. En daarin ga je zien dat mensen inderdaad die op een gegeven moment zich eraan toegeven en die studie gaan doen, ja, die gaan natuurlijk steeds beter begrijpen. Maar als je om je heen kijkt in de wereld, 98% van de wereld begrijpt het nog niet. Die hebben hun proof of work nog niet gedaan, hun studie nog niet gedaan. En die roepen dingen als Bitcoin is een tulpenmanie, of het heeft geen intrinsieke waarde, of het is een ponzi, of het is een scam, of het gebruikt energie en veel te veel, het warmt de oceaan op en ga zo maar door. Nou, die moeten allemaal hun proof of work nog doen. Voor die paar procent die het snappen, we zijn er vroeg bij. Let's fucking go.